hoofdstuk 9 in het kasteel van de tovenares. En nu ben je natuurlijk benieuwd wat er met Edmund was gebeurd. Hij had zijn bord leeg gegeten, maar echt lekker vond hij het eten niet, want hij zat de hele tijd aan marsepein te denken. En er is niets dat de smaak van normaal lekker eten zo grondig kan bederven als de gedachte aan betoverd eten dat slecht voor je is. En hij had naar het gepraat van de anderen zitten luisteren. Ook daar had hij niet veel aan gevonden, want hij verbeeldde zich voortdurend dat de anderen zich niet met hem bemoeiden en net deden alsof hij niet bestond. Dat was niet zo, maar Edmund dacht van wel. En verder had hij zitten luisteren totdat meneer Bever over Aslan verteld had en totdat hij alles gehoord had wat ze over hun ontmoeting met Aslan bij de stenen tafel afspraken. Op dat moment was hij heel voorzichtig achter het gordijn geglipt dat voor de buitendeur hing. Want telkens als er over Aslan gepraat werd, bekroop hem dat geheimzinnige, angstige gevoel, zodat de anderen er juist telkens een geheimzinnig blij gevoel door kregen. Op het moment dat meneer Bever de voorspelling over Adams vlees en Adams bloed opzij, draaide Edmund heel zachtjes de deurknop om. En juist toen meneer Bever op het punt stond om te gaan vertellen dat de witte tovenares eigenlijk helemaal geen mens was, maar half zin en half reuzin, stapte Edmund naar buiten in de sneeuw en deed de deur zachtjes achter zich dicht. Ondanks dat alles moet je nu niet meteen denken dat Edmund echt wilde dat zijn broer en zusjes in steen veranderd werden. Zo gemeen was hij nou ook weer niet. Wat hij wilde was marsepein en prins worden en later koning. En hij wilde het beter betaald zetten dat hij een geniepig kereltje tegen hem gezegd had. Over wat de tovenares met de anderen zou doen, wilde hij maar niet te veel nadenken. Van hem hoefde ze nou niet direct bijzonder aardig voor hen te zijn. En ze hoefden hen zeker niet op dezelfde manier te behandelen als hem. Maar het lukte hem te geloven, of in ieder geval zichzelf wijs te maken dat hij dat geloofde, dat ze niet echt iets heel ergs met hem zou doen. Want, zei hij bij zichzelf, die lui die van die nare dingen over haar vertellen, hebben allemaal een hekel aan haar en de helft van wat ze zeggen is waarschijnlijk niet eens waar. Tegen mij was ze in ieder geval reuze aardig, heel wat aardiger dan zij zijn. Als je het mij vraagt, is zij eigenlijk de echte koningin. In elk geval kun je beter haar hebben dan die vreselijke Aslan. Tenminste, zo praatte Edmund voor zichzelf goed wat hij ging doen. Maar zo heel overtuigd was hij er zelf ook niet van dat het goed was, want diep in zijn hart voelde hij eigenlijk best dat de witte tovenares slecht was en breed. Het eerste waar hij aan dacht toen hij buiten kwam en merkte dat overal om hem heen sneeuwvlokken naar beneden dwarrelden, was dat hij zijn jas binnen had laten liggen in het huis van de bevers. En nu kon hij natuurlijk onmogelijk meer teruggaan om die op te halen. Het volgende dat hem opviel was dat het al schemerig begon te worden. Want toen ze aan tafel waren gegaan was het al bijna 3 uur geweest. En de dagen waren 's winters maar kort. Daar had hij geen rekening mee gehouden. Maar goed, hij moest er maar het beste van zien te maken. Dus sloeg hij zijn kraag op en schuifelde over de dam naar de andere oever van de rivier. Gelukkig was het nu niet meer zo glad op de dam omdat er sneeuw lag. Het zat hem niet mee toen hij eenmaal aan de overkant was. Het begon nu snel donker te worden. En daardoor, en ook doordat er overal om hem heen sneeuwvlokken door de lucht dwarrelden, kon hij maar nauwelijks een meter voor zich uitzien. En bovendien was er ook geen weg. Telkens gleed hij uit en zakte hij weg in diepe hopen sneeuw. En glibberde hij over bevroren plassen. En struikelde hij over omgevallen bomen en schoof hij van steile hellinkjes naar beneden en schaafde hij zijn schenen aan uitstekende stukken rot, totdat hij tenslotte doornat en steenkoud was en vol zat met blauwe plekken. De stilte en de verlatenheid in het bos maakten hem bang. Eigenlijk geloof ik dat hij het hele plan vast en zeker zou hebben opgegeven en zou zijn teruggegaan om alles te bekennen en het met de anderen weer goed te maken, als hij niet toevallig net op dat moment had lopen denken. Als ik eenmaal koning van Narnia ben, ga ik eerst eens een stuk of wat goede wegen aanleggen. En natuurlijk begon hij daardoor weer te fantaseren over koning worden en over wat hij dan allemaal nog meer zou gaan doen. Dat vrolijkte hem weer helemaal op. Hij was het er juist met zichzelf over eens geworden wat voor paleis hij zou nemen en hoeveel auto's en hoe zijn privébioscoop eruit zou zien en waar de belangrijkste spoorlijnen zouden komen te lopen en wat voor wetten hij allemaal zou maken tegen bevers en tegen dammen. En hij liep juist nog een paar kleine dingetjes uit te denken voor een grootscheeps plan om Peter onder de duim te houden toen het ineens heel ander weer werd. Eerst hield het op met sneeuwen. Toen stak er een ijzige vrieswind op. En tenslotte schoven de wolken uit elkaar. En daar kwam de maan tevoorschijn. Het was volle maan. En toen het licht van de maan op al die sneeuw scheen, was het zo licht dat het wel klaarlichte dag leek. Alleen zag alles er vreemd uit door de donkere schaduwen. Je herinnert je nog wel dat Edmund, toen ze bij het huis van de bevers aankwamen, een eindje verderop een kleinere rivier had gezien die in de hoofdrivier terecht kwam. Als de maan niet tevoorschijn was gekomen voordat hij bij dat zijriviertje was aangeland, had hij de weg nooit verder kunnen vinden. Hij kwam nu bij het zijriviertje en sloeg af om langs die rivier in de richting van de heuvels te gaan. Maar het smalle dal waar het zijriviertje doorheen stroomde was veel steiler en rotsachtiger dan het dal van de hoofdrivier. En het was op veel plaatsen dicht begroeid met struiken, zodat het hem in het donker nooit van zijn leven was gelukt om daar vooruit te komen. En zelfs nu werd hij er kletsnat van, want hij moest steeds onder laaghangende takken doorkruipen, zodat er soms een heel pak sneeuw van afgleed en op zijn rug terecht kwam. En iedere keer als dat gebeurde, kreeg hij een grotere hekel aan Peter. Net alsof die narigheid Peters schuld was. Maar tenslotte kwam hij bij een stuk waar de grond minder ongelijk werd en waar het dal breder uitliep. En daar aan de overkant van de rivier, vrij dichtbij, zag hij midden op een vlak stuk grond tussen twee heuvels in een gebouw. Dat moest het huis van de witte tovenares wel zijn. De maan scheen helderder dan ooit. Een huis kon je het eigenlijk niet noemen. Het was meer een klein kasteel. Het had ik weet niet hoeveel torens. Allemaal kleine torentjes met lange puntige spitsen die vlijmscherp omhoog staken. Ze leken op enorme narrenkappen of tovenaarshoeden. Ze glansden in het maanlicht en ze wierpen vreemde lange schaduwen op de sneeuw. Edmund begon bang te worden voor dat huis. Maar het was nu te laat om nog terug te gaan. Hij stak over het ijs de rivier over en liep naar het huis toe. Er bewoog niets. Nergens was ook maar het minste geluid te horen. Zelfs zijn eigen voetstappen waren niet te horen in de pasgevallen sneeuw. Hij moest een heel eind lopen. De ene hoek naar de andere om, de ene toren naar de andere voorbij, om de ingang te vinden. Hij moest helemaal om het kasteel heen lopen naar de achterkant voordat hij hem vond. Het was een enorme stenen poort, maar de grote ijzeren hekken stonden wijd open. Edmund sloop naar de poort en gluurde naar binnen op het binnenplein. En wat hij daar zag, bezorgde hem bijna een hartverlamming van schrik. Daarbinnen, net aan de andere kant van de poort, stond een reusachtige leeuw in het maanlicht. In elkaar gedoken, alsof hij klaar stond om te springen. Daar stond Edmund nu in het donker onder de poort met knikkende knieën. Te bang om door te lopen en te bang om terug te gaan. Hij bleef daar zo lang staan dat zijn tanden waren gaan klapperen van de kou, als ze al niet hadden geklapperd van angst. Hoe lang het in werkelijkheid duurde, weet ik niet, maar voor zijn gevoel stond hij daar uren. Maar op het laatst begon hij zich af te vragen waarom die leeuw daar al door maar roerloos bleef staan. Want sinds Edmund hem voor het eerst had gezien, was hij nog geen centimeter van zijn plaats gekomen. Nu waagde Edmund het erop om er een stapje dichterbij te gaan. al bleef hij nog wel zoveel mogelijk in de schaduw van de poort. Nu zag hij dat de leeuw, zoals hij daar stond, helemaal niet naar hem kon hebben staan kijken. Maar als hij zijn kop nou eens omdraait, dacht Edmund. In werkelijkheid stond de leeuw te kijken naar iets anders, namelijk een dwergje dat iets meer dan een meter verderop stond met zijn rug naar de leeuw toe. Aha, dacht Edmund, zodra hij die dwerg aanvalt, kan ik mooi ontsnappen. Maar er kwam geen beweging in de leeuw en in de dwerg evenmin. Pas nu schoot Edmund weer te binnen wat de anderen over de witte tovenares hadden zitten vertellen, dat ze je steen kon veranderen. Misschien was dit maar een leeuw van steen. En terwijl hij dat bedacht, zag hij ineens ook dat er een laagje sneeuw op de rug en bovenop de kop van het dier lag. Natuurlijk, het was maar een standbeeld. Een levend dier zou nooit zo lang blijven staan en zich laten ondersneeuwen. Toen waagde Edmund het om voetje voor voetje en met een luid bonzend hart naar de leeuw toe te sluipen. Zelfs nu durfde hij hem nog bijna niet aan te raken. Maar tenslotte stak hij toch heel vlug zijn hand uit. Wat hij voelde was koude steen. Hij had zich bang laten maken door een doodgewoon standbeeld. Oh, Edmund was zo opgelucht dat hij ondanks de kou opeens van top tot teen begon te gloeien. En op hetzelfde moment bedacht hij iets wat hij zelf een prachtig idee vond. Waarschijnlijk, dacht hij, is dit die geweldige leeuw, die Aslan, waar ze het allemaal steeds over hadden. Zij heeft hem natuurlijk al lang te pakken gekregen en hem is steen veranderd. Nou, dat wordt dus mooi niks met al die fantastische ideeën van ze. Poeh, wie is er nou bang voor Aslan? Even stond hij met leedvermaak naar de stenen leeuw te kijken en toen deed hij iets heel doms en kinderachtigs. Hij haalde een stompje potlood uit zijn broekzak en krabbelde een snorretje op de bovenlip van de leeuw. Daarna tekende hij ook nog een brilletje om zijn ogen. Toen zei hij, hey Aslan, gekke oude sok, nou ben je een stuk steen, leuk hè? En je dacht nog wel dat je geweldig was, of niet soms? Maar zelfs met Edmunds potloodkrabbels erop zag het stenen gezicht van het geweldige dier en nog zo gevaarlijk en treurig en vorstelijk uit, zoals het daar voor zich uit stond te staren in het maanlicht, dat Edmund er zelf eigenlijk weinig plezier in had om het dier belachelijk te maken. Hij draaide zich om en begon het binnenplein over te steken. Toen hij op het binnenplein liep, zag hij dat er overal in het rond standbeelden stonden, her en der verspreid, zodat het wel de stukken op een schaakbord leken, zoals die erbij staan, midden in een partij schaak. Er stonden stenen saters bij en stenen wolven, beren, vossen en linksen van steen. Er stonden beeldschone stenen figuren bij die op vrouwen leken, maar die in werkelijkheid de geesten van bomen waren. Er stond een kolossale centaur en een gevleugeld paard en een dier met een lang gekronkeld lijf, dat volgens Edmund wel een draak moest zijn. Het zag er zo vreemd uit, zoals ze daar met z'n allen in het heldere koude licht van de maan stonden. Zo levend echt en toch zo doodstil, dat Edmund er gewoon kippenvel van kreeg toen hij de binnenplaats overliep. Precies in het midden stond een geweldige gestalte. Hij leek op een man, maar hij was wel zo groot als een flinke boom. Hij had een woest gezicht en een ruige baard en een zware knots in zijn rechterhand. Zelfs al wist Edmund dat het maar een reus van steen was en dat hij niets zou doen, toch voelde hij zich niet erg op zijn gemak toen hij hem voorbij moest. Nu zag hij schemerig licht naar binnen schijnen door een deuropening aan de overkant van de binnenplaats. Hij liep er naartoe. Een stenen trap leidde naar een deur die open stond. Edmund liep naar boven. Dwars over de drempel lag een grote wolf. Niks aan de hand, niks aan de hand, stelde hij zichzelf gerust. Die wolf is maar van steen, hij kan me niks doen. En hij tilde zijn voet op om er overheen te stappen. Meteen kwam het geweldige beest overeind. Al zijn rugharen stonden rechtop. Het deed zijn grote rode muil open en grauwde, wie is daar?
Wie is daar? Blijf staan, jij daar, en vertel me eerst wie je bent.
Oeh, pardon, meneer, zei Edmund, en hij bibberde zo dat hij nauwelijks uit zijn woorden kon komen. Ik heet Edmund en ik ben een zoon van Adam. Hare majesteit is mij laatst tegengekomen in het bos. En ik kom met een boodschap dat mijn broer en mijn zusjes nu ook in Narnia zijn. Niet zo ver hier vandaan, in het huis van de bevers. Ze zei dat ze hen wilde spreken.
Ik zal het Hare majesteit vertellen, zei de wolf. Jij blijft hier zo lang op de drempel staan als je leven je lief is.
Toen verdween hij het huis in. Edmund bleef staan wachten. Zijn vingers deden pijn van de kou en hij voelde zijn hart kloppen in zijn keel. Even later kwam de grijze wolf Maugrim, het hoofd van de geheime politie van de tovenares, er weer aangedraafd. En hij zei,
kom binnen, je treft het. Als de koningin je zo graag wil spreken, of anders tref je het niet.
En Edmund liep naar binnen. Hij deed heel voorzichtig om vooral niet op de poten van de wolf te trappen. Hij kwam in een lange, naargeestige zaal met rijen pilaren aan beide kanten. Net als op de binnenplaats stond het hier ook vol met standbeelden. Het beeld dat het dichtst bij hem stond, was een kleine vrouw met een heel bedroefd gezicht. Onwillekeurig vroeg Edmund zich af of dat misschien die vriend van Lucy was. Het enige licht in de zaal kwam uit één enkele lamp en vlak daarnaast zat de witte tovenares. Hier ben ik, majesteit, zei Edmund en hij holde enthousiast naar haar toe.
Hoe durf je hier alleen te komen? Zei de tovenares en haar stem klonk dreigend. Had ik niet gezegd dat je de anderen mee moest nemen?
Maar, majesteit, zei Edmund, ik heb echt gedaan wat ik kon. Ik heb ze meegebracht en ze zijn hier vlak in de buurt. Ze zijn in het huisje, midden op de dam, dat verderop in de rivier ligt, bij meneer en mevrouw Bever. Er gleed een sluw, breed lachje over het gezin van de tovenares.
Is dat alles wat je me vertellen kunt? Vroeg ze.
Nee, majesteit, zei Edmund en hij vertelde haar precies wat hij gehoord had voordat hij was weggegaan uit het huis van de bevers.
Wat zag je me daar, Aslan?
Schreeuwde de tovenares. Aslan, weet je dat zeker? Als ik toch merk dat je me voor staat te liegen. Heus maar, majesteit, ik vertel alleen maar wat ze zeiden, stotterde Edmund. Maar de majesteit lette al niet meer op hem. Ze klapte in haar handen. Dadelijk verscheen dezelfde dwerg die Edmund al eerder samen met haar gezien had.
Maak de slee gereed, beval de tovenares, en gebruik het tuig zonder bellen. Schiet op!